Dank u wel, voorzitter.
Dat interesseert me niets, voorzitter, ons gezichtsverlies.
En allerlei rechtse kabinetten met altijd de VVD erin.
Zou dat niet helpen om slachtoffers ook beter te beschermen, vraag ik de minister.
Daarvan vraag ik mij af wat deze heren aan de overkant daarvan vinden.
Dit gaat niet meer goed komen.
Dit is Overdwarse Zaken.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Overdwarse Zaken. Ik ben Farah.
Ik ben Noordin.
En vandaag zitten wij in het politieke hart van Nederland, ons mooie Den Haag, in het PostNL-gebouw. Vandaag interviewen wij Ad Melkert over zijn carrière binnen en buiten de politiek. Fijn dat u te gast wilt zijn in deze aflevering.
Ja, leuk jullie te zien.
Dus laten we meteen beginnen met de eerste vraag. Want een interessant feitje dat ik zag op uw Wikipedia is dat u voorzitter was geweest van de Raad van Commissaris van ADO Den Haag.
Ja.
Dat is toch wel een bijzondere functie, lijkt mij, als ex-politicus.
Ja, dat was het zeker. Maar ik ben een enorm voetballiefhebber. Mm-hmm. Overigens van jongs af aan vooral Feyenoord. Maar ADO Den Haag is ook een ontzettend belangrijke club, ook voor Den Haag. Mm-hmm. En voor de mensen in Den Haag. En ik ben toen gevraagd om het een tijdje te doen. In de tijd dat ADO onder bewindvoering stond. Hè. De rechtbank had toen, of de ondernemerskamer moet ik zeggen, die had toen ingegrepen omdat er problemen waren met de eigenaar. De Chinese eigenaar destijds. En toen ben ik op bezoek van de bewindvoerders, ben ik een tijd lang voorzitter raad van commissarissen geweest. En dat was enorm interessant, want een voetbalclub is belangrijk, is ingewikkeld en is leuk.
Ja. Ja, elke week naar de wedstrijden mogen.
Heel vaak naar de wedstrijden en ook bij uitwedstrijden. Dus dan leuk om ook bij andere stadions te komen. Of het nou bij PSV of bij Emmen is. Je komt op heel verschillende plaatsen.
Ja.
Erg interessant. Ja. Maar het was tijdelijk.
Ja. Gaat u nog steeds wel naar wedstrijden van ADO?
Ik ga vooral naar Feyenoord.
Ja, ja,
ja. Ik kan niet zeggen dat ik dat helemaal mee eens ben, maar...
Ik hoop wel dat ADO weer snel terugkomt in de Eredivisie. Maar...
Het was een paar jaar geleden een kans, maar toen kwam het kruiningskwartiertje.
Ja, inderdaad. Ja, dat herinner ik me nog zeer. Ja.
Ik ben zelf Excelsior-fan, dus dat was voor mij echt een hele mooie 10 minuten. Maar eens kijken. Nou, dat is natuurlijk even een leuk deel van uw leven. Recent, dat is al 2 jaar geleden volgens mij, was ook de serie Het Jaar van Fortuin waar u in vertolkt werd. Door Ramzi Nasser, als ik het goed uitspreek.
Ja.
Hoe vond u dat om dat te zien? Heeft u het gezien?
Ja, ik heb het gezien. Het is wel een merkwaardige gewaarwording om jezelf te zien. Ook omdat Ramzi Nasser dat, vond ik toch wel in veel opzichten heel goed belichaamde.
Ja.
Het is natuurlijk zo dat er altijd wel in zo'n serie onvermijdelijk een soort van theatraal effect wordt ingebouwd. Dat hoort nu eenmaal ook bij theater en bij dit soort producties.
Ja, zeker.
Maar ik heb daar eigenlijk veel positieve reacties over gekregen, ook van jongere mensen.
Ja.
Voor jongeren was het natuurlijk ook vaak, maar jullie moeten zelf maar zeggen hoe jullie dat ervaren hebben. Was het natuurlijk ook vaak dat er informatie in zat die niet helemaal bekend was. Mm-hmm. En voor mezelf gold wel dat ik ben toen heel erg en ook vandaag de dag heel erg bezig met wat is nodig om Nederland bij elkaar te houden. Om je op de toekomst te richten.
Ja.
Inhoudelijk, verdiepend.
Ja.
En een beetje wegblijvend bij makkelijke slogans. en populisme.
Ja.
En nou ja, dat is in die serie is dat wel goed naar voren gekomen.
Ja.
En zo zit ik in elkaar en zo zit ik nog steeds in elkaar.
Ja. Nee, want het is inderdaad, volgens mij zeggen ze het ook inderdaad voor elke aflevering of daarna. Van het zijn natuurlijk wel waargebeurde verhalen. Maar soms is het gewoon net iets dramatischer naar voren gezet. Inderdaad. Ja, ik moet zeggen, ik vond het ook erg interessant. Zeker omdat het een tijd was dat ik nog niet eens geboren was.
Nee,
om inderdaad toch inderdaad dat extra stukje te weten te komen over dingen die je bijvoorbeeld niet zo snel je online kan vinden. Dus ik vond het zeker heel interessant om te leren van hoe het toen in elkaar zat. En ook met hoe het nu is, bijvoorbeeld.
Ja, je ziet wat parallellen met hoe het tegenwoordig in de politiek is. Tenminste, je ziet veel van wat er toen opkwam, zie je nu ook wel weer terug.
Ja, zeker. Ja.
Zeker met LPF en deel van Kamerleden die telkens terug blijven komen, zoals Joost Eertmans.
Ja.
Zeker.
Ja.
Want u bent ooit begonnen bij de PPR.
Ja.
Toen was u lid van de Grootbadgroep. Dat is een groep die samen met de D66 en de PvdA... samen werkt op met de CPN dus om meer samen te gaan werken.
dus de PPR, dus ik ben op mijn 18e, echt op mijn verjaardag, mijn 18e verjaardag, lid geworden van een politieke partij. En ja, dan zit je natuurlijk een beetje te kijken welke politieke partij spreek je nou het meest aan. Dus de PPR sprak mij wel aan, omdat het ook met een aantal vernieuwende ideeën kwam op het gebied van internationale samenwerkingen met ontwikkelingslanden.
Ja.
Ook milieu. En dat waren thema's die toen ook in de Partij van de Arbeid nog niet zo... Vooral milieu, dat was niet nog niet zo stevig verankerd. Dat is later wel veranderd. belangrijk vond ik vooral de samenwerking die toen in 1972 is afgesproken in het programma Keerpunt 1972... tussen PvdA, D66 en PPR.
Ja.
Dus ieder van de partijen had een eigen achterban, een eigen identiteit, een eigen agenda. Maar je zocht eigenlijk naar de samenhang om gezamenlijk ook meer gewicht in de schaal te kunnen leggen. En dat heeft toen eigenlijk succesvol gewerkt, want daardoor is het kabinet Den Uyl tot stand kunnen komen. En toen aan het eind van die rit van het kabinet Den Uyl, toen viel het kabinet door toedoen van het CDA. Dat was toen nog de KVP met Van Agt. Maar zeg maar het CDA.
Ja.
En toen sprak de partijraad van, de kerngroep van de PPR, sprak toen uit: wij willen nooit meer met christendemocratische partijen in één kabinet.
Ja.
Dat vond ik heel onverstandig. En ik zat toen wel in het partijbestuur van de PPR, dus ik ben nog met andere mensen een paar jaar bezig geweest om te proberen toch weer terug te gaan naar die samenwerking met PvdA en D66. Maar daar was geen meerderheid voor, we waren echt een kleine minderheid. En toen, En toen ging eigenlijk de PPR veel meer richting PSP en CPN.
Ja.
Waar uiteindelijk dan GroenLinks uit is voortgekomen. En toen heb ik gezegd van ja, maar dat is eigenlijk kiezen voor permanente oppositie. En ik vind dat als je voorstander bent van progressief beleid, moet je er ook voor zorgen dat je eigenlijk zoveel mogelijk dat kan inbrengen in colleges van BMW of in gedeputeerde staten of in een kabinet op landelijk niveau. En dan moet je natuurlijk ook compromissen aanvaarden.
Zeker.
Want Nederland is geen land waar linkse meerderheid eigenlijk een reëel perspectief is. Dat heeft ook met ons kiessysteem te maken. Maar ook wel met hoe de bevolking daar tegenaan kijkt. Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
Dat ook.
Ja.
Dus voel ik mij veel meer thuis bij een partij als de Partij van de Arbeid. Ook, ik had in die tijd ook in mijn studie politicologie de geschiedenis van de vakbeweging en van de sociaaldemocratie echt diepgaand bestudeerd en voelde me daardoor geïnspireerd.
Ja.
En heb daardoor die keuze in 1982 gemaakt voor de Partij van de Arbeid. Dus dat is inmiddels 42 jaar geleden.
Dat is alleen
en daar heb ik nooit spijt van gehad.
En binnen 4 jaar zat u in de Tweede Kamer.
Ja, dat ging snel. Ja. Dat was ook verrassend, ook voor mij. Maar dat was... soms heb je ook geluk, om het zo maar te zeggen.
Ik kwam er best jong binnen, volgens mij, toch? Op 30 jaar?
Ja, ik was 30 jaar, toen. Ja,
ja. Was dat, toen de tijd was het volgens mij nog best jong voor de Tweede Kamer.
Ja, ik was toen de jongste, volgens mij. Ja.
Ja, want nog even inderdaad over die grote boodgroep. U zegt, er was een kleine minderheid. U vond, had u wel zeg maar, het idee dat er steun was zeg maar, voor de ideeën die er waren?
Nou ja, die hebben we gevraagd. Er is toen in 1981 een congres geweest. Ik herinner me nog goed, in Amersfoort. En daar lag zeg maar, een soort van strategiestuk voor. Dat ook een opening bood naar het zoeken van meer intensieve samenwerking met de andere partijen. Dat werd toen Klein Links genoemd, PPR, PSP, CPN. En toen heb ik in het partijbestuur, maar vervolgens ook in het partij op het partijcongres, met een aantal andere mensen amendementen ingediend en verdedigd. Maar die werden met een grote meerderheid verworpen.
Oh. Ja.
En dan, ik bedoel, dat was ook het goede recht natuurlijk. Dat, zo gaat het in een politieke partij. Maar dan, toen hebben wij geconcludeerd met een aantal mensen. Ja, dan willen we geen blok aan het been zijn van wat er gebeurt. We zijn het er ook niet mee eens. Dus gaan we onze eigen weg.
Ja.
En dat, ja, sommigen zijn naar andere partijen gegaan. Maar de meeste, die zijn uiteindelijk wel bij de Partij van de Arbeid gekomen.
Ja.
En hoe was het voor u dat ze... Ja, u zei al dat u het wel respecteert dat het afgewezen werd, maar was meteen het moment dat ze de amendement weggestemd werden, was meteen het moment dat ik dacht van, ja, ik hoor niet meer thuis, of...
Ja, eigenlijk wel. Het was een... dat zie je natuurlijk aankomen. Het was gewoon een belangrijk moment om ook vast te leggen van hoe de verhoudingen lagen. Kijk, en als het nou een beetje 55-45 is of zo, dan kun je zeggen, nou, dan ga je door met die discussie in de partij. Als je duidelijk een kleine minderheid bent, dan, ja, dan vind ik dat het ook respectabel is. Vooral ook omdat, zeg maar, inhoudelijk gezien de opvattingen niet zo ver uiteenliepen, maar meer, hoe ga je daarmee om?
Ja.
Met wie zoek je coalities? Wat, in hoeverre ben je bereid water bij de wijn te doen om er gezamenlijk uit te komen en uiteindelijk coalities ook met centrumpartijen te vormen. Met PvdA, D66, maar ook met CDA of VVD. Dat is dan de grote vraag. En, dat is de praktische politiek waar het om gaat.
Ja, dat zie je nu ook wel weer een beetje terugkomen. Je merkt in ieder geval bij de GroenLinks-kant wel een radicale linkerkant die wat meer standvastig wil zijn.
Ja.
Dus zou je denken dat daar ook weer een splitsing uit voort kan komen? Want dat is wel vaker gebeurd natuurlijk in de politieke geschiedenis.
Nou ja, het is voor mij de reden waarom ik geen voorstander ben van een fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dus ik geloof dat samenwerking en ook verdieping van die samenwerking met GroenLinks, dat daar ook dat er echt goede kanten aan zitten. Maar ik zou dat ook graag zien met andere partijen die zeg maar centrum-links zitten. Voor mij begint dat bij D66. Omdat de geschiedenis leert dat toen in 1972, waaruit het kabinet Den Uyl is voortgekomen, maar ook in 1994, in het kabinet waar ik dan zelf in heb gezeten, was eigenlijk de rol van D66 doorslaggevend om samen met de Partij van de Arbeid en dan de VVD, maar in dat kabinet eigenlijk toch een progressief overwicht ook te hebben, maar wel op basis van een compromis dat je ook met de VVD toen afsloot.
Ja.
En dat is ook door de kiezers gewaardeerd, hè, want na afloop van dat kabinet, dat eerste kabinet Kok, toen is eigenlijk voor de enige keer in de geschiedenis hebben partijen tussen links en rechts heel elkaar in evenwicht.
Ja.
75-75. En dat is enorm. De betekenis daarvan is enorm onderschat.
Ja.
Want we hebben natuurlijk ook als PvdA, voor de PvdA-deelname in dat kabinet, hebben we al vaak ook te horen gekregen van, ja, jullie hadden meer zus of zo moeten doen. Maar de compromissen die we in dat kabinet hebben gesloten, die waren zeg maar in heel goed evenwicht.
Ja.
En werden ook gewaardeerd.
Ja.
En dat is iets wat je steeds wel voor ogen moet houden in de praktische politiek. Hoe ver je daarmee kunt komen. En ik geloof dus dat GroenLinks met een programma dat toch vaak ook wel verder gaat. En met een achterban die vaak ook echt druk wil zetten op nieuwe ideeën, op een soort van voorhoederrol.
Ja.
Dat heel legitiem is, maar dat je daarmee niet altijd komt. Hè. Je moet ook vanuit de reële situatie van mensen redeneren.
Mm-hmm.
En ik ben dus ook wel erg geschrokken van het... de uitkomst van de verkiezingen afgelopen november.
Ja, bij mij allemaal, denk ik.
Ja, omdat je dus aan de ene kant ziet... nou ja, je hebt een behoorlijk aantal zetels gekregen als GroenLinks PvdA. Maar je bent eigenlijk te veel mensen... dat geldt dan voor de Partij van de Arbeid vooral... verloren. Praktisch opgeleide mensen, mensen uit de middenklasse... modale inkomens... Die zich eigenlijk niet voldoende gehoord of gerepresenteerd voelen. Terwijl het juist vanuit de geschiedenis van die sociaaldemocratie daarom gaat. Hè, om de combinatie van mensen met een hogere opleiding. Hè, zo is ooit de SDAP opgericht. Dat waren advocaten en dokters en dominees, hè, zoals het verhaal gaat. En dat was ook zo. Maar die wilden een brug slaan. Naar de mensen met lage inkomens of de mensen met de modale werknemer. De band met de vakbeweging. En dat is helaas niet goed gegaan in die verkiezingscampagne van vorig jaar.
Nee.
En dat heeft wel iets te maken met het naar elkaar toegroeien van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Waarbij de Partij van de Arbeid, naar mijn mening, te veel van... die achterban te veel van dat programma, van dat appel... verloren laat gaan in een te vergaande samenwerking. Terwijl juist het elkaar aanvullen zo belangrijk is. En daarom zie ik niks in een fusie.
Maar je zegt dat het vorig jaar natuurlijk al veel kiezers verloren zijn. Maar dat gebeurde in 2002 ook natuurlijk al. Waar denk je dat het toen aan lag?
Nou ja, dat was toen een... Een combinatie van factoren is trouwens altijd een combinatie van factoren. Er is nooit één uitleg van waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Maar toen speelde ook wel heel erg dat er een leiderschapswisseling was. Dat is altijd, hè, dat heeft het CDA in 1994 meegemaakt. Dat gold voor de PvdA in 2002. Dat geldt in feite nu voor de VVD ook. Dat een leiderschapswisseling, als het ware ook... de nieuwe leider is dan nog onvoldoende bekend of geapprecieerd. Het geeft kiezers ruimte om nog eens even te denken van wie willen we nu?
Ja.
Er was 8 jaar toch vrij succesvol beleid gevoerd in het kabinet met VVD en D66. De twee kabinetten Kok. Maar ja... Als je regeringsverantwoordelijkheid draagt, dan komt er ook kritiek op een aantal punten. Dat is onvermijdelijk. Wat heel erg speelde, een heel erg belangrijke factor is geweest... is dat in september 2001 9/11 plaatsvond.
Ja.
Waardoor ineens de aandacht voor, die er wel was... maar die ineens een hele andere dimensie kreeg van... nieuwe Nederlanders, mensen met een migratieachtergrond. De polarisatie die daar ontstond, ook richting de islam. De uitgesproken anti-islam agenda van Fortuyn. Ja, die sprak een aantal mensen aan, maar mij in het geheel niet.
Nee.
Dus we kwamen zo tegenover elkaar te staan. En wat mij altijd heeft gefrappeerd, is hoeveel media exposure dat verhaal kreeg. Ook, denk ik, door de persoonlijkheid die Fortuyn was. Was nou eenmaal interessanter, althans, voor de oppervlakkige lezer. Dan iemand die probeert toch vooral zijn werk te doen.
Ja.
En het kwam dus allemaal bij elkaar in een melee. Die vervolgens nog door het drama van de moord op Fortuyn. Ja. Natuurlijk een hele bijzondere dimensie kreeg. Want voor mijzelf was dat ook een drama om dat te moeten meemaken. We hadden de dag daarvoor nog twee debatten had ik met Fortuin gehad. Ja, je ziet zo, het is gewoon ook in de intermenselijke verhoudingen is dat iets verschrikkelijks. Maar ook in de campagnetijd, hè, de hele verkiezingscampagne werd gestopt in de laatste 10 dagen. En mensen konden dus stemmen op een lijsttrekker die al overleden was. Ja, ik hoop niet dat het ooit nog zoiets gebeurt.
Nee.
Maar dat waren dus zulke bijzondere omstandigheden die deels wel te maken hebben met zaken die ook nu spelen.
Mm-hmm.
Dat was het begin, als het ware. Maar deels ook heel bijzonder waren in die context. Nou ja, dat het resultaat was zoals het was.
Ja.
Maar dat dat ook eigenlijk niet breed gedragen werd, dat bleek natuurlijk ook toen ruim 80 dagen nadat dat kabinet met de LPF was gevormd, dat weer uit elkaar spatten.
Ja.
Dus ze hadden geen mensen, ze hadden geen programma om dat ook waar te maken. En in die zin bleven de kiezers natuurlijk ook achter. Ja. Zonder dat er iets met de belofte was gedaan. En ook dat is een parallel die we nu zien bij alles wat er in zogenaamd in de ijskast wordt gezet.
Ja.
Betekent gewoon dat je je kiezers eigenlijk niet doet van wat je kiezers hebt beloofd.
Ja. Nee.
Maar als je naar de peilingen kijkt, de PVV die verliest er nog niet echt aan. Dus je zou kunnen zeggen dat ook echt de persoonlijkheid van de partijleider is die...
Ja, nou ja, dat moet je dan vooral vragen aan de mensen die daar, die dat vinden, die daar geïnteresseerd in zijn.
Mm-hmm.
Ik vind dat daar veel risico's aan zitten. Natuurlijk is de persoonlijkheid van iedere partijleider is ook belangrijk en moet een rol spelen. Maar ik ben zelf heel erg voor dat leiders uiteindelijk ook mee hun positie bepalen op basis van, partijdemocratie, partijdebat... maatschappelijk debat. Als je dus geen partij hebt, zoals in het geval van Wilders, dan is iedereen overgeleverd aan de keuzes en de grillen van de leider. En ja, dat vind ik dus risicovol. En niet in overeenstemming ook met democratische grondprincipes.
Nee,
want dat is natuurlijk ook vaak, wat ik een beetje idee heb, ook vooral bij jongeren, is omdat ze dan inhoudelijk niet precies weten wat het dan is. En dat partijen dan zelf dingen aan elkaar gaan koppelen, zoals bijvoorbeeld migratie en woningnood. Dat mensen daar denken, oh ja, dat is belangrijk. En daarom dan maar gaan stemmen op degene die daar een goed plan voor heeft. Maar of het een goed plan is, weet ik niet of mensen daar altijd heel erg niet naar kijken.
Ja. Een planloos klinkt in ieder geval. Het zijn dingen die je makkelijk aan elkaar koppelen. Meer mensen door migratie, minder woningen.
Ja, maar ja, het is het simplificeren van complexe maatschappelijke vraagstukken. En nou weet ik wel, dat is de opgave voor iedere politieke partij en iedere politieke leider om ook wel de dingen tot hun kern terug te brengen.
Ja.
Hele ingewikkelde verhalen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd om zich daarvoor te willen en te kunnen interesseren.
Mm-hmm.
Maar je bent wel, vind ik, altijd vanuit welke partij je ook opereert, gehouden om zeg maar de samenhang die er is in allerlei omgaan met allerlei maatschappelijke vraagstukken,
mm-hmm.
om die ook te laten zien en daarin je positie te bepalen en te verklaren.
Ja, zeker. Goeie vraag. Dan denk je dat daarom bijvoorbeeld ook de PVV zo lang toch wel op de achtergrond is gebleven de afgelopen verkiezing? Want dan was natuurlijk de laatste, dat SPS6-debat. Daarna ging natuurlijk ineens de hoogte in met de peiling.
Ja, maar dat eigenlijk ligt het aanknopingspunt eerder. Toen, ik geloof een beetje in het voorbijlopen, Jezogus... dus eigenlijk zei, tussen neus en lippen door, van dat er misschien met de PVV ook wel te regeren viel.
Ja.
En daardoor gaf de VVD haar positie op, die ze sinds het mislukte avontuur met de gedoogrol van Wilders in 2010 had ingenomen.
Ja.
En dat gaf, als het ware, kiezers die misschien wel sympathie hadden voor de PVV hiervoor, maar altijd hadden gedacht, ja, maar die komen toch niet in de regering. Dus dan geef ik mijn stem bijvoorbeeld aan de VVD. Gaf alle reden om, of alle ruimte, niet reden, maar ruimte om dan wel op Wilders te stemmen. En dat mengt zich dan ook met een soort van proteststem tegen alles en iedereen.
Ja.
Dus het is niet alleen een keuze voor Wilders. Het is ook een proteststem tegen van alles en nog wat. En dat komt dan samen in een eigenlijk een onduidelijk mandaat. Ja. Vanuit die kiezers geredeneerd. Maar er is maar één die interpreteert van wat dat mandaat is. Ja. Omdat er geen partij is. Ja. En dat is dus eigenlijk een heel ongelijk speelveld. Waarop je, en dat zie je dus ook terug in die formatie. Omtzigt. En ook wel Van der Plas en zeker Jezogus, die moeten steeds terug naar hun partij.
Ja.
En dat is ook gezond, dat ze daar hun mandaat moeten zien te krijgen. Wilders hoeft dat niet.
Nee.
En dat gaat zich ook, daar ben ik van overtuigd, mocht er een kabinet komen met de PVV, gaat zich dat wreken. Want zo kun je, zo in, op zo'n ongelijk speelveld kom je er niet.
Nee, zeker, dat denk ik ook.
Ik ben benieuwd wat het volgende jaar gaat brengen. Als er ooit nog een kabinet komt.
Ja. Als er ooit nog een kabinet komt. Ja, zeker. Ja. Want u heeft natuurlijk ook andere dingen gedaan. Zoals in dat betrokken weet u in de Tweede Kamer gezeten. U bent ook bewindvoerder geweest daarna van de Wereldbank in Amerika. Onder administrateur bij de VN-ontwikkelingsprogramma. U heeft als laatste in de staatsraad gezeten in buitengewone dienst. Wat zijn... dingen die u heeft bereikt of gedaan heeft in uw politieke carrière waar u nog steeds echt enorm trots op bent?
Nou, waar ik trots op ben internationaal is eigenlijk twee dingen. Toen ik bij UNDP, de United Nations Development Program, werkte, was ik eigenlijk zo geïnspireerd door wat ik eigenlijk mocht doen. Ik was belast met het managen van de meer dan 150 landenkantoren die de UNDP heeft. En ik had dan elke week een overleg met zeg maar de directeuren die bezig waren in de organisatie.
Ja.
En dan zat ik dus, dan keek ik wel eens rond en dan zat ik met 20 mensen aan tafel. En die kwamen uit alle werelddelen, uit 20 verschillende landen. Alle kleuren rondom de tafel, zou ik maar zeggen. En dat vond ik dus echt inspirerend. Om te proberen dan met mensen gezamenlijk, zeg maar, de waarden die de Verenigde Naties representeert. Van ontwikkeling, gelijke kansen, het organiseren van, het bevorderen van democratie, het organiseren van verkiezingen.
Ja.
Armoedebestrijding. Om dat dus met elkaar, met zo'n team, mogelijk te maken op verschillende plaatsen in de wereld. Dus dat was gewoon een enorme bron van inspiratie.
Ja.
En nationaal, als minister van Sociale Zaken ben ik toen bezig geweest met werkgelegenheid. De banen die er zijn gekomen. Maar ik kan jullie echt zeggen dat je een hoop tegenstand moest overwinnen om voor langdurig werklozen het mogelijk te maken om weer terug te komen in het arbeidsproces. Mm-hmm. En ik kom nog wel eens mensen tegen die zeggen, doordat ik toen die kans heb gekregen, heb ik daarna gewoon een normale beroepscarrière kunnen volgen. En wat ik toen ook gedaan heb, samen met anderen overigens, is om veel meer aandacht te geven aan het thema arbeid en zorg. Mm-hmm. Dus de kinderopvang, de combinatie van werken, om vooral ook de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger plan te brengen. Want Nederland liep lange tijd nogal achter dat punt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk doorgegaan, ook nadat ik minister was geweest. Maar ik denk dat ze daar toen echt belangrijke openingen hebben gemaakt om die arbeidsmarkt veel inclusiever te maken. Ja. En dat geldt dus ook voor via die banen, maar ook anderszins. Om veel meer de diversiteit, diversiteit in arbeidsorganisaties aan de orde te stellen. Zowel als het ging om vrouwen, maar ook om mensen met een migratieachtergrond.
Ja.
Dus dat zijn dingen waarvan je ook achteraf kunt zien, daar heb je invloed op gehad. Mm-hmm. Daar heb je initiatieven kunnen nemen. Daar heb je natuurlijk steun voor weten te verwerven. En dat is van betekenis geweest. Ja.
Nu, want wat we begrepen in ieder geval is dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland nu een van de hoogste ter wereld is.
Ja, ja.
En dat daar heeft ze wel aan de, hoe zeg je dat,
aan
de wieg van gestaan, inderdaad.
Een beetje wel, ja, zo kun je dat wel zeggen, ja.
Ja, en de gesubsidieerde waar je het over had, dat zijn ook bekend als de melkertbanen volgens mij. Ja. Die zijn volgens mij in 2006, hebben ze die afgeschaft? Iets?
Ja, kijk, en je zegt gesubsidieerde banen, ik begrijp waarom je dat zegt, maar ik heb me altijd verzet tegen die term. Voor mij waren het gewone banen, waarvoor we wat geld hadden uitgetrokken, ook een deel van bespaard uitkeringsgeld konden gebruiken. Mm-hmm. Gewone banen. Die mensen ook in gewone cao-loonschalen brachten. Met de kans natuurlijk om daarin te blijven, was altijd het idee. Of om door te groeien naar andere banen. En dat zag je ook vaak. Hè. Bijvoorbeeld stadswachten. Ja. Die gingen solliciteren bij beveiligingsbedrijven. Mm-hmm. En die dan ook vaak werden aangenomen. Mm-hmm. Maar juist ook omdat het ook om mensen ging die graag in die baan wilden blijven. Mm-hmm. Vond ik het echt verkeerd dat daar later dat geld eigenlijk weer is teruggehaald. Mm-hmm. En daardoor weer banen zijn verdwenen. Inmiddels is het natuurlijk wel zo dat de arbeidsmarkt is veranderd. Doordat er ook gewoon meer krapte is ontstaan. Dus ook meer mogelijkheden ook in de lagere loonschalen. Maar soms hebben mensen nog steeds, en dat zie je ook in gemeenten, waar ze initiatieven nemen om een basisbaan te creëren. Nou, dat is wat we toen gedaan hebben. Ja. Dat je recht hebt om te werken. En dat het in ieders belang is dat je die werkervaring ook kunt opdoen. Mee kunt doen in de samenleving. Ja. Daar zijn dus ook, toen wij niet meer in het kabinet zaten, verkeerde beslissingen over. Dat was echt de VVD die dat weer om zeep probeerde te helpen. En dat is dus een voorbeeld van hoe belangrijk het is dat je in een kabinet zit. Ook al moet je compromissen maken en ben je het niet altijd. Kan het niet altijd volgens jouw programma gaan.
Ja.
Maar als je er niet meer bij bent, dan gaat het echt
wel niks over te zeggen.
Ja. Nee. Ja. Maar zelfs, dan wijs even naar 2012, toen de PvdA aan het kabinet zat. Toen zijn er ook compromissen gemaakt die toch wel wat meer inleverden dan gewenst was.
Nou, daar ben ik ook erg kritisch op. Ja. Ik vind, dat de Partij van de Arbeid toen in dat kabinet zich veel te veel heeft laten leiden door de financiële problematiek, die overigens groot was. Hè, dat moet ook wel erkend worden. In 2012 waren echt de consequenties van die financiële crisis die vanaf 2008 was ontstaan, die waren heel ingrijpend. Maar men heeft toen eigenlijk pro-cyclisch beleid gevoerd. Door eigenlijk bovenop de financiële en economische problemen die er waren, nog weer een bezuinigingsprogramma te zetten. Ja. Waardoor het eigenlijk het vliegwiel de verkeerde kant op gaat. Terwijl als je op zo'n moment durft te investeren in investeringsprogramma's, in werkgelegenheid, dat je eigenlijk veel meer de economie een dienst bewijst, waarbij je later voor de investeringen die je hebt gedaan dan weer een beetje de riem wat strakker moet aantrekken.
Een beetje het Keynesische begrip van de economie.
Ja, Keynesiaans. Dat je anticyclisch beleid voert. Dat is toen niet gebeurd. En zo kon het gebeuren dat aan het eind van die kabinetsperiode er een begrotingsoverschot was, maar tegelijkertijd een tekort aan kiezers.
Ja.
Dat was niet verstandig.
Nee. Zeker. Ik ga natuurlijk ook even de andere kant op. U heeft fantastische dingen bereikt in uw carrière. Zijn er dan ook bijvoorbeeld momenten waar u nu terugdenkt dat ik misschien denk van, nou, dat had ik misschien toch anders willen doen? Of zoiets?
Ja, dat verdring je natuurlijk. Die andere dingen. Ja, nou ja, kijk, waar ik me wel vaak nog vragen over stel. Een ander belangrijk onderwerp wat speelde, waar ik ook als minister echt een stevige rol in heb gespeeld, was wat we toen hebben genoemd thema flexibiliteit en zekerheid.
Ja.
Wat ik denk ik toen wel voor elkaar heb gekregen is dat, terwijl het regeerakkoord het alleen maar had over flexibiliteit,
mm-hmm.
meer flexibele arbeidsverhoudingen, een ontslagrecht versoepelen enzovoorts, dat ik toen voor elkaar heb gekregen om er flexibiliteit en zekerheid van te maken. Dus onder het motto, als je wat meer flexibele contracten introduceert, dan moet er eigenlijk ook meer sociale zekerheid en pensioenzekerheid tegenover kunnen staan.
Ja.
Dat is toen wel goed terechtgekomen in een compromis, waar ik echt ook een stevig gevecht over heb moeten voeren met name de ministers Zalm en Weijers destijds, hè, Financiën en Economische Zaken.
Ja.
Die zaten veel meer op het punt van flexibiliteit en de 24/7 economy. Ja. Dan ging het ook over de winkeltijdenwet bijvoorbeeld. Daar heb ik ook een behoorlijk gevecht over moeten voeren. Maar bij die flexibiliteit zie je natuurlijk ook de nadelen van te veel ruimte voor ZZP'ers. Mm-hmm. En wordt er denk ik terecht op dit moment een discussie gevoerd over als je ZZP in een ZZP arbeidsverhouding terechtkomt, dan moet je er toch voor zorgen dat daar ook een stukje sociale zekerheid tegenover staat.
Mm-hmm. Ja.
En dat de zelfstandige ook spaart voor zijn pensioen. En dan kun je zeggen, ja, dat is een individuele vrijheid. Ja, maar wacht even. Dat is een individuele vrijheid die opgaat voor de mensen die een hoog inkomen verdienen.
Precies.
Die kunnen zelf beslissen om wat apart te zetten voor pensioensparen of zo. Maar je ziet natuurlijk, er zijn steeds meer ZZP'ers gekomen die gewoon met een betrekkelijk laag inkomen zitten. En als zij dan niet sparen voor arbeidsongeschiktheid of voor pensioen, dan komen ze zichzelf enorm tegen als er een probleem is of als ze ouder worden.
Ja.
Daar had ik graag ook nog weer wat meer op voor geïnvesteerd, om het zo maar te zeggen, destijds. Hè, dat is een voorbeeld waarvan je zegt van ja, daar zouden we misschien toch wat eerder over moeten zijn bezig geweest. Maar ik zeg jullie, het was toen al heel moeilijk om een compromis te vinden. Want uiteindelijk hebben we in het kabinet waren we niet in staat om een compromis te vinden.
Nee.
En toen hebben we gezegd, dat vragen we aan werkgevers en werknemers.
Mm-hmm.
En als die eruit komen, dan nemen we dat ongewijzigd over. Mm-hmm. Toen kwamen ze eruit. Toen werd het toch nog geprobeerd door Financiën en Economische Zaken om daar ook weer te amenderen. Toen heb ik gezegd, nee, we hebben beloofd om het ongewijzigd over te nemen.
Ja.
En zo is dat in de wet gekomen. En, maar goed, dat zijn natuurlijk ook dingen die voortdurend in beweging zijn.
Ja.
En dan is het achteraf,
steeds veranderen,
zie je natuurlijk ook wel scherper, dat je dat daar misschien nog wel wat breder, dat we daar wat breder naar hadden moeten kijken. Ja,
ja, dat snap ik. Ja, het is natuurlijk, je moet het natuurlijk maar kunnen opzij zetten als ZZP'er.
Ja.
En als je als bezorger werkt voor Deliveroo, of tenminste dat is niet eens meer of zo, dan zie ik het ook niet snel gebeuren dat ze het opzij zetten. Met hoe weinig die betalen uiteindelijk.
Ja, maar goed, maar dan kom je natuurlijk ook weer op de vraag terecht van wat kun je van werkgevers vragen op dat punt. Mm-hmm. Maar ja, naar de mate dat die daaraan moeten bijdragen, wordt het weer minder aantrekkelijk om met ZZP'ers te werken.
Ja.
Maar je ziet wel, ik verwijs nu even naar de commissie Borslap, die over dit soort vraagstukken, die zijn met zinnige ideeën gekomen. En het zou dus heel goed zijn dat daar meer aandacht voor komt. En nou ja, dus dat zou ik ze misschien ook graag hebben ingezet in die tijd, in antwoord op jullie vraag.
Ja. Maar vind je dan ook het een negatieve ontwikkeling dat er meer ZZP'ers zijn? Of vind je dat meer positief verder?
Nou ja, heeft het wel iets ook te maken met maatschappelijke ontwikkeling en generatieontwikkeling. Want ik weet ook gewoon uit mijn eigen omgeving dat, als ik dat zo mag zeggen, jullie generatie, dat die wat anders aankijkt tegen loopbaanplanning, vaste contracten enzovoort.
Ja.
En dat is, ik bedoel, daar zitten ook echt positieve kanten aan. Maar de langere termijn negatieve kanten worden wel eens vergeten. Dus daar moet je een goed evenwicht in vinden. En deels is het ook wel lastig, omdat ik bijvoorbeeld zie in de zorg dat dan zeg maar de wat moeilijker diensten, hè, in de nacht, ja, in het weekend, of de oproepdiensten, mm-hmm, ja, dat ZZP'ers zeggen, sorry, niet voor mij, maar dan ga je des te meer druk leggen op de mensen in vaste dienst, mm-hmm, die daar dan ook tegenop lopen.
Ja.
Je ziet overal, of in veel sectoren, dat het ziekteverzuim hoger ligt dan voor COVID het geval was. Mm-hmm. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met de druk die vaak op mensen met vaste contracten wordt gelegd. Ja. Om de meer ondankbare werktijden
te werken,
ja, paraat te moeten zijn.
Ja.
Dus daar. Dus je moet, hè, dus een, nou ja, zoals dat dan wordt genoemd, een flexibele schil, ja. Individuele keuzes, ja. Als je met te weinig, naar verhouding, te weinig mensen in vaste dienst kunt werken, als grote organisatie, dan kom je vroeg of later in problemen. Ja, dat, ja, vind ik wel.
Nou, dat lijkt me ook een eerlijke analyse. Zeker, ja. Nou, nog een laatste vraag. De politiek is natuurlijk heel erg hard geworden de laatste jaren. Veel meer op de persoon gespeeld. En heeft u die verandering nog gemerkt toen u zelf nog in de politiek actief was? Want volgens mij, als we terug naar het Jaar van Fortuin kijken, zien we dat daar wel ook een groot deel daarvan is begonnen.
Ja, kijk, het was natuurlijk altijd wel zo dat als je in een politiek debat moet je elkaar stevig kunnen aanspreken. Maar in de Kamer is het echt grof geworden.
Mm-hmm.
Ja.
Niet zelden. Ik vind ook dat er te weinig, nog steeds te weinig in wordt ingegrepen.
Mm-hmm.
Gewoon elementaire fatsoensnormen in het elkaar aanspreken.
Ja.
Zijn juist ook in de Tweede Kamer van groot belang. En ik vrees dat ik een van de eerste ben geweest die in 2002 dus die enorme verruwing heeft ondervonden. Mm-hmm. Want, er werd toen echt ook heel denigrerend gesproken over de linkse kerk, de, ja, paarse puinhopen. Ook heel erg op de persoon gericht.
Mm-hmm.
Ook op mijn persoon gericht. Dat gaat gewoon ten koste van uiteindelijk ook de keuzemogelijkheden die je biedt aan kiezers om te zien, ja, van waar mensen voor staan.
Mm-hmm.
Want die gaan dan af op iemand die goed gebekt is,
mm-hmm,
of een leuke quote. En die krijgt dan alle aandacht. Dat wordt 100 keer herhaald. Wat zijn eigenlijk de grote keuzes waarvoor je staat? En dat zal altijd in de politiek is deels, dat was vroeger ook zo, daar zit ook een theaterelement in.
Stukje, ja.
En ik heb zelf natuurlijk ook in mijn bijdrage heb ik ook wel eens mensen, stevig aangesproken of op de hak genomen of zo. Mm-hmm. En dat mag allemaal.
Mm-hmm.
En ik was zelf ook niet voor een kleintje vervaard. Maar er zijn grenzen die je, ja, met elkaar wel in oogenschouw moet nemen. En die worden iets te vaak overschreden. Ook de wijze waarop Wilders spreekt in de Kamer. Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat dan iemand die dat allemaal on record heeft, die notabene door de rechter, ja, ook is veroordeeld op zijn taalgebruik, dat hij toch een belangrijke rol in het landsbestuur zou kunnen vervullen.
Mm-hmm.
Ik vind dat daar dus een grens aan moet worden gesteld.
Ja. Ja. En zou je dan denken dat bijvoorbeeld, dat moet dan de voorzitter van de Tweede Kamer doen? Of?
Ja, die heeft daar een hele belangrijke rol in. Wie dan ook de minister-president zal zijn, heeft dan een hele belangrijke rol in. Ministers, ja, hebben daar voorbeeldrollen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk zijn alle Kamerleden, die behoren niet alleen, die zijn natuurlijk ook gekozen met een mandaat. Dus, mm-hmm, dat zij tot uitdrukking brengen van wat wat naar hun mening ook bij hun kiezers leeft en wat zij met hun aan hun kiezers hebben beloofd, dat is ook al beter niet mee eens. Dat is ook onderdeel van parlementaire democratie. Maar dat je wel in de gaten houdt dat je met elkaar zeg maar instituties en afspraken hebt die gegroeid zijn over een hele lange periode en uiteindelijk erop gericht zijn om een land dat vol met tegenstellingen zit, ieder land, om dat bij elkaar te houden, dat is ook een verantwoordelijkheid die je hebt als lid van de Tweede Kamer, van welke partij je ook bent. Ja. En niet iedereen voldoet daaraan, vrees ik.
Nee.
Nee, dat denk ik inderdaad ook. Ja. U heeft natuurlijk een hele carrière achter de rug. U zei, voordat we begonnen, u bent voorzitter van de Raad van Ziekenhuizen.
Van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.
Ja. Ja. Is dat iets wat u nog verder wil doen? Of heeft u andere plannen nog?
Nou ja, ik ben nu... Dat voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is intensief, uitdagend en heel inspirerend. Omdat het ook gaat om de... Omdat je natuurlijk breder dan met de ziekenhuizen... Je bent eigenlijk met de hele zorgsector, met het ministerie van VWS en ook met Kamerleden, ben je bezig om zeg maar de wijze waarop de zorg beschikbaar blijft. Toegankelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol voor de toekomst. Terwijl je weet dat de zorgvraag enorm toeneemt, hè, door de veroudering van de bevolking. En dat je ook met relatief minder mensen dat kunt doen. Dus je moet anders gaan werken. Mensen moeten ook met mensen in gesprek gaan van hoe zie je eigenlijk je oude dag? Dat is natuurlijk interessant als je zelf wat ouder bent. Dan zit je ook zelf na te denken van ja, hoe ziet dat er eigenlijk uit als ik, als alles mee zit, 75 of 80 of zo ben. Ja. Dus dat vind ik enorm leuk om te doen. Daarnaast doe ik een aantal toezichthoudende functies. Waaronder hier ook bij Post. En daar kun je dan weer inbrengen, zeg maar, wat je onderweg geleerd hebt. Bestuurlijke ervaring en inzichten. En dat is eigenlijk ook heel bevredigend om dat te doen. Dus daar hoop ik eigenlijk nog een flink aantal jaren mee bezig te zijn. Zolang ik voldoende energie heb. Want ik ben niet zo gebouwd om in een leunstoel alleen maar het dwarsmagazine te lezen.
Het is wel heel leuk over.
Ja, dat is wel best, ja.
Zodat u een kopie krijgt van de zomer.
Ja, graag.
Nou, dan is het interview tot nu tot zijn einde gekomen. En nogmaals, erg bedankt voor uw tijd. Fijn dat we met u mochten spreken.